U weet het, u vraagt en wij proberen er niet omheen te draaien. Behalve bij persoonlijke vragen, die worden niet beantwoord. Zijn er schriftelijke vragen, gaan ze voor. Gaat uw gang.
De vorige spreker zei, God benoemt een herdersjongen tot koning. Vraag, wie is deze God? Is hij dezelfde als de God van Jezus? Zo niet, wie is dat?
Het was Yahweh die het deed. En Yahweh heeft het uiterlijk van een stamgod. Maar achter Yahweh staat Adonai. En Adonai is het beeld van de kosmische God. Dus ik zou zeggen, dezelfde is wel aansprakelijk, ja. Per slot van rekening of u nou de brief krijgt van de directeur, van de secretaresse. Dat is wat erin staat, maar telt.
Hoe moeten we Jezus zien? Als een super transmedium of een op hoger niveau geïnspireerd mens?
Jezus was een geïnspireerde, hij was geen medium. Want hij gaf niet door, maar hij gaf zich over. En dat is heel iets anders. Wanneer hij dus op een gegeven moment uitspraken doet, nou, dan zegt hij heel gewoon, ach, niet ik spreek tot u, het is de Vader die tot u spreekt door mij. Waarbij je dus wil zeggen, dit is iets wat niet van mezelf alleen komt. Huh? Maar aan de andere kant doet hij een hele hoop dingen vanuit zichzelf. En ik geloof niet dat je hem in zijn hele leven als een soort medium, een supermedium kunt beschouwen. Ik zou hem het liefst willen zien als een zeer bewuste persoonlijkheid die door de omstandigheden, misschien dat weet je ook niet precies, maar bereid is geweest om de goddelijke liefde in zich te dragen en op die manier tot uiting te brengen.
Wie was hij in vorige reïncarnaties? Wie en waar is hij nu?
Ja, we zijn de laatste tijd nog wel eens een paar keer tegengekomen. Dus ik zou zeggen, hij is in de sfeer, maar houdt zich ook met de wereld bezig. Wat hij vroeger is geweest, ja, ik meen dat hij toen Achnarib heette of zoiets. In ieder geval, dat is in de tijd van Noé ongeveer geweest, toen heeft hij ook geleefd, ja. En toen was hij dus een van degenen die wel om bezinning riepen, maar die net niet de ark konden halen. Hij had de boot gemist.
Elisa had ook wel eens gedacht, is dat juist? Johannes de Doper zou Elias
zijn
geweest en Jezus
Elisa,
is dat juist?
Zover mij bekend niet, maar ik weet het ook niet zeker. Hè? Kijk, dat zijn dingen, als je zo iemand tegenkomt, hè, dat straalt zo ontzettend, man. Nou ja, dan sta je zo te gapen, weet je wel. Ga je die vraag eens, wie ben je vroeger geweest? Daar denk je niet eens aan op het ogenblik. En ik heb nog niemand ontmoet die het wel weet, dus... Sorry, hè?
Kunt u iets vertellen over de aard van zijn paranormale gaven?
Ja, nou wordt het ingewikkeld, maar ik heb gelukkig iemand bij wie ik spreken kan. Kijk, Jezus was een figuur die al betrekkelijk vroeg, waarschijnlijk op het 12e jaar, dus het keelkopchakra volledig ontwikkeld had. En zijn paranormale gaven, die komen dus uit het 144-bladig chakram of kruinchakram, dat bij hem volledig geopend en bewust beheerst werd. En dat wil zeggen dat hij dus eigenlijk in meerdere werelden tegelijk leefde.
De Amerikaanse schrijver Spalding vertelt over zijn ontmoeting in een vallei in India met Jezus en Boeddha. Is het inderdaad waar dat Jezus zich in onze tijd op enkele plaatsen in de wereld manifesteert?
Hij heeft zich, dat is mij tenminste bekend, verschillende malen gemanifesteerd in bijeenkomsten waar ook mensen in de stof aanwezig waren, samen met anderen. Ik weet niet of meneer Spalding erbij is geweest of niet, ik weet wel dat hij het mooi vertelt.
Via een ander medium heb ik van gene zijde vernomen dat de Christus alweer onder de mensen is en spoedig gekend zal worden. Kunt u hier iets meer over zeggen?
Zover mij bekend, en dan moet ik weer even een voorbehoud maken, maar zover mij bekend dus, is hij niet geïncarneerd. Hij is wel onder de mensen, maar als een kracht en niet als een mens. En als je dus zegt dat hij ze binnenkort kenbaar zal maken, dan vraag ik me af of het niet weer zoiets is van, hij komt wel, hij komt niet, hij komt wel, hij komt niet. Maar ik weet zeker dat hij wel komt, maar nou komt hij toevallig niet. Dat hebben we wel eerder gehad bij andere groepen. Nou ja.
Iemand stelt als gegeven, ik heb goed contact gehad met een entiteit genaamd Hars, die in ons huis woont. Het geeft een nieuwe dimensie aan het leven. De vraag is, als God overal is, zou mijn contact met Hars feitelijk contact met God zijn?
Als u één bij ontmoet, hebt u dan te maken met een bijenvolk? Alleen maar heel indirect, zou ik zeggen. In alles leeft God. Zonder God kan niets bestaan. God is de eerste oorzaak, maar hij is ook de kracht waaruit alles ontstaat. Hij is de basisenergie waar alles uit is opgebouwd. Dus ook in de geest is hij aanwezig. Maar is dat contact nu een contact met God? U kunt misschien, wanneer u God in uzelf kent, iets van God in een ander terugvinden. Maar dat is net zo goed bij mensen op aarde als bij een dergelijke geest. Maar wat u in ieder geval ontmoet, is een persoonlijkheid. En van een persoonlijkheid moet je altijd leren, maar je moet je er nooit door laten domineren. Als je domineren wil, nou ja, zorg dan dat je de dubbel zes in je zak hebt, dan win je altijd.
Zijn er ook uitspraken van Jezus zelf bekend dat er meerdere, vele wegen tot God zijn?
Er zijn enkele van die uitspraken bekend, maar die staan niet in de erkende evangelie. Eén daarvan is deze. Ik ben u de weg, want ik ben de liefde. Maar wie de liefde in zich kent, kent de weg. En waar de liefde begint, begint de weg. Dat is ook voor Jezus. Maar dat hoort dus bij het evangelie van de 40. Nou ja, goed. Hij heeft dus kennelijk wel dingen gezegd waaruit blijkt dat er andere wegen zijn. En dat hij niet uitgaat van het standpunt dat alleen een bepaalde structuur de enige weg is. Hij zegt, het is de liefde eigenlijk voor God en voor de mens. Dat is de weg. En wie die weg volgt, die kent mij eigenlijk. Ja.
Calvinisten gelden doorgaans als meer onzeker en angstig om fouten te maken. Heeft dit een historische basis?
Als je kijkt hoe de Calvinisten zich in het begin van de reformatie hebben gedragen, dan zou ik haast zeggen dat het een erfelijk belast zijn betekent. Maar de leer is daar gericht op de hel, was het althans. En als het op de hel is gericht, nou ja, je weet hoe het gaat, hè. De meeste mensen die je op het goede spoor houdt door ze bang te maken, die kun je in ieder geval gedwee maken. Maar alleen degene die uit een werkelijk verlangen iets doet, die kun je helpen om de top te bereiken. Zo gaat het, hoor.
Katholieken kennen in het algemeen een grotere blijmoedigheid. Is dit een pluspunt of eerder het gevolg van minder op individuele verantwoordelijkheid op zijn?
Ongeacht de oorzaak acht ik het een pluspunt. Ik zou namelijk dit willen zeggen. Een mens die met een treurig gezicht door de wereld gaat, schijnt zijn God te verachten omdat hij zijn goede gaven niet waardeert. Maar dat er buiten gelaten. Kijk, de katholieken die hebben natuurlijk een schitterende uitlaat. Die heet dan de biecht. Dat is vroeger de biecht. Ik weet niet wat tegenwoordig is. Misschien is het nou de psychiater niet waar. Het verschil is niet groot. Maar een katholiek die zondigt dus, dan gaat hij naar de biechtstoel. Hij vertelt dat hij heeft gezondigd, uitvoerig, eventueel. Er zijn zelfs sommige geestelijken die graag details horen. En als hij dat dan heeft gedaan, nou ja, dan moet hij wel een paar roze hoedjes bidden of iets dergelijks. Hè? En misschien moet hij dan ook een beetje beter nadenken. Maar als hij weer gezondigd heeft, gaat hij weer, is hij er weer vanaf. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen een lastdrager en een kruier. Een kruier die brengt het een klein stukje, dan gaat hij weer wat anders halen. Een lastdrager, die brengt de last helemaal naar zijn bestemming. Dat verschil tussen katholiek en anderen.
Is er nog een verschil tussen, in typologie tussen, het Rooms, tussen de Rooms-katholieken en de Griekse, Russisch-katholieken?
Laat ik het zo zeggen. In de Grieks-katholieke kerk, en dus wat dat betreft in de Oosterse vormen van de christelijke kerken, is het mysterium veel groter. Hier is de priester de magier die in afzondering, als het ware, het mirakel volbrengt en dan datgene wat hij geproduceerd heeft aan de gelovige toont of uitdeelt. De gelovige is aanwezig, hij mag ondergaan, hij mag deel hebben, maar hij is afgescheiden van de werkelijke gebeurtenissen. En daardoor krijgt hij ook een heel andere hoerigheid ten aanzien van de priester. Aan de ene kant is de priester dus in de Griekse katholieke kerk iemand die je met veel respect behandelt omdat hij die miraculeuze krachten heeft. En aan de andere kant is het een sukkel die je rustig kan zeggen dat hij nooit olijven op die manier moet oogsten, want dat ze dan verrot zijn voordat hij ze kan verkopen. Dus hij is veel meer deel van de gemeenschap daar dan in het Roomse geloof over het algemeen. Dat is het grote verschil.
Heeft de christenheid in zijn geheel ook een bepaalde eigen psychologische karakteristiek? Dat geldt hetzelfde voor de
boeddhisten,
hindoes en moslims. Kent u die?
Met de islam hebben de christenen gemeen dat ze menen dat al wat zij willen datgene is wat God van hen wenst. Wat betreft de boeddhisten, die zijn op het streven ingericht en niet op het bereiken zonder meer. Het streven, het zoeken is belangrijker dan het vinden, laat ik het zo zeggen. En bij de hindoes, nou ja, daar heb je gewoon te maken met de goddelijke bureaucratie. En ja, je kunt natuurlijk een grote god niet aan zijn jas trekken, maar misschien krijg je een Devi te pakken, hè?
Misschien de Jodendom ook nog, en de Baha'i?
Het Baha'i is een geloof dat in zijn formuleringen eigenlijk niet gewaardeerd kan worden, tenzij je de inkeer hebt ervaren die als gevolg daarvan tot stand komt. En wat het Jodendom betreft, het Jodendom is een traditie, waardoor je je sterk kunt voelen zelfs als je de mindere bent. Het is dus een krachtbron. En die traditie die is eigenlijk voor de meeste Joden veel belangrijker dan het direct Talmudisch geloof.
Hoe staat u tegenover de houding, stilzwijgen met name van de kerk in bijvoorbeeld Sovjet-Rusland sinds Lenin en in Zuid-Amerika, waar eveneens mensenrechten
maken. Als je een firma hebt, dan moet je altijd zorgen dat je de baas te vriend houdt. In dit geval heeft de kerk dat gedaan. En dat bewijst dus dat ze een uitstekende en grote firma is. Maar het bewijst ook gelijktijdig dat ze dus de spontaniteit van het christen zijn al lang verleerd is.
Heeft de bekerings- en zendingsijver in Nieuw-Guinea bij de Papoeas een positief resultaat gehad? Of had mensen beter met rust kunnen
laten? Je had ze met rust kunnen laten, maar ze waren toch met de westelijke wereld geconfronteerd. Het kan dus geen kwaad dat je het ze een beetje bijbrengt. Maar aan de andere kant geloof ik niet dat het verschil van waarde is gelegen in het dragen van een broek in plaats van een peniskoker. Dat wordt wel eens over het hoofd gezien. Het is wat je denkt. En ook de christenen daar, dat zijn christenen die nog steeds bezig zijn met de krachten van de natuur. Maar
in Jezus' naam zijn talloze slachtoffers gevallen. Heeft hij dit van tevoren geweten? Heeft het allemaal wel zoveel zin gehad? Vraagt iemand zich af. Spreekt de figuur van de Boeddha wat dat betreft niet meer aan?
Ja, in de naam van de Boeddha en de waarheid van de Boeddha zijn ook ontzettend veel slachtoffers gevallen. Dat weten jullie misschien niet, hè? Maar het is toch werkelijk waar, hoor. Er zijn boeddhisten geweest die in de naam van de verhevenen eenvoudig anderen een kopje kleiner hebben gemaakt, omdat die hun inziens de verhevenen ontkenden en daardoor lager waren. Dus Jezus heeft het geweten. Maar is het niet beter als je iemand helpt om tenminste een innerlijke weg te vinden, wanneer je weet dat het stoffelijk leven uiteindelijk maar tijdelijk verschijnsel is, dan dat je levens redt, maar gelijktijdig daardoor de zielen verloren laat gaan. Ja, als u dood bent, dan weet ik pas hoe gezellig dat is, zeg. Je er een beetje goed voor zitten. Ja, dan zit je in een gezellige wereld. Je leert een hele hoop, je kunt een hele hoop, het gaat allemaal heel gezellig. En als je dus dat vindt, en je hebt daarvoor op aarde wat moeten betalen, een beetje ellende, een beetje lijden en zo, dan zeg je, nou ja, het is meer dan waard geweest. En ik denk dat Jezus heeft gedacht, wanneer mensen helemaal bevrijd kunnen worden van die eeuwige kringloop, wanneer ze eindelijk op kunnen gaan, helemaal totdat ze deel zijn van de Vader, hè? Het Rijk van de Vader, zoals men het dan noemt, omdat het geopenbaard is. Nou, dan is dat alle offers waard. En ik denk dat ik het eigenlijk met hem eens zou zijn. Het is beter op aarde te sterven om het hiernamaals te leven, dan hier anderen de dood aan te doen en in een voortdurend oneindig sterfbed je geestelijke jaren te volbrengen, totdat je eindelijk beseft dat je eigenlijk toch leeft. En dan kun je pas weer verder.
Kun je ons zeggen hoe het christendom tegenover de reïncarnatie staat? Of dat standpunt in de loop der tijden of
de ja, weet u, de kerk is nog steeds, en dat moeten we heel goed begrijpen, is een machtsorgaan, hè? Je zegt tegen de mensen dus, wat je nou doet, dat bepaalt of je later in de hemel of in de hel komt. God is goed hoor, je hebt grote kans op de hemel, maar je moet toch doen wat ik zeg. Maar als je nou tegen diezelfde mensen zegt, ja, want dan kom je in het volgende leven in moeilijkheden, dan zeggen ze, nou, dan heb ik het in ieder geval deze keer er eens goed van genomen. Huh? En de volgende keer op herhalingsoefening zie ik wel weer. Dus vanuit een gezagsstandpunt is het al heel erg moeilijk om dit te accepteren. En nu neemt men het in bepaalde kringen wel aan als mogelijk, ook kerkelijke kringen. Maar men gaat gelijktijdig uit van het standpunt, praat er in godsnaam niet over, want God weet wat onze gelovigen dan doen. Ja, sorry.
Maar u heeft in het eerdere gesprek duidelijk gemaakt dat er een heel sterke accentuering op het begin van het christendom, het oorspronkelijke christendom ligt, in tegenstelling tot wat je in de institutie tegenkomt. Is het dan zo dat in de oorspronkelijke opzet een andere opvatting bestond over reïncarnatie dan die u net weer had?
Voor Abraham was ik, hey. Voor die oude Bram begon te sjouwen, dus voor de tijd van Uruk en Ur. Toen was Jezus al op de wereld. En in die tijd geloofde men ook wel in die reïncarnatie. En wanneer u kijkt wat de Afrikaanse kerkvaders erover te zeggen hebben, dan zijn er verschillende die de reïncarnatie verdedigen. Dus in de beginperiode, ja. Toen dacht men er wel aan. Maar men zag het niet als belangrijk, want men had een weg gevonden die zeer waarschijnlijk dat alles overbodig zou maken. Maar het geloof was er dus. En ik meen dat eigenlijk de strijd tegen het reïncarnatiegeloof, zover het bestond, in de tijd van Ambrosius is ontstaan. Nou, goed, nou ja. Ach, weet u, ik vind het zo'n leuk idee, weet je wel. Ja, daar komt zo'n paus, weet je wel, met zo'n onveiligheid en de hele bliksemse boel erbij en zijn steek op. En die gaat dood. En wat krijgt hij te horen? Nou jongen, jij kan goed open worden in een hotel hoor, je volgende incarnatie. Daar heb je ook mensen te bedienen. Ja, die krijgt de halve broerte natuurlijk. Hè? Ja, een broerte is voor zo iemand, hij is een geest. Dus je kunt wel een broerte krijgen, maar het haalt niks uit. Ja. Ik vind het gewoon wel leuk, hè.
Maar het zou dan toch een vorm van dienstbaarheid zijn die te respecteren is?
Het is een vorm van dienstbaarheid die te respecteren is, wanneer we haar beschouwen zoals ze wordt voorgesteld. Als we haar beschouwen zoals ze is, blijkt dat de eigen persoonlijkheid en het eigen ikje toch wel heel sterk op de voorgrond komen. U hebt op het ogenblik bijvoorbeeld een paus die al vroeg ervaring heeft gehad met toneelspelen, die daarnaast zichzelf nog steeds ziet als een goed zanger. Nou, als het gewoon de laatste tijd wat minder gaat. Die dingen eigenlijk toch altijd wel op de voorgrond heeft gesteld. En ik weet niet of alle reizen die hij maakt nou wel zo verantwoord zijn. Maar ja, hij wil dat nou eenmaal graag. Hij houdt ervan als de mensen bejubelen. En dan kun je zeggen, ja, maar hij bedoelt het goed. Natuurlijk bedoelt de man het goed. En hij denkt waarschijnlijk dat hij door zijn stralend aanschijn aan de mens te tonen, hè, hij ze daarmee iets geeft. Maar in feite maakt hij ze alleen maar veel armer dan ze waren. Dat zijn nou dingen, ja, daar moet iedereen over denken zoals hij zelf wil, hoor. Met de pauze, ja, nou ja. Een vriend van mij heeft eens een keer gezegd, hè, die pauze die dringen zich overal in. Je kan geen radio aanzetten of zo nu en dan hoor je een pauze teken. Hadden we nog schriftelijk, hè?
Ja, het zijn er nog een paar. Wanneer oordeelde Jezus wel, wanneer niet? Denk het aan termen als uitklaar, alles wat doet, of opgeklaar, of zwijgen.
Jezus oordeelt als mens, maar hij veroordeelt niet. Maar hij maakt ze erop patent. En ik zou zeggen, dat is eigenlijk precies hetzelfde wat wij proberen te doen. En de oordeel ook, die zegt heel rustig, nou, dat is ook maar een stelletje rotzakken. Nou ja, zo zeggen we dat niet natuurlijk, want het is weer niet verdraagzaam genoeg, behalve als deze gek doorkomt. Maar je kunt het met andere woorden veel fraaier zeggen. Hè? Soms hebben ze schitterende beelden en alles, voor iets wat ik heel gewoon zou zeggen, maar ja goed. Maar wat ze bedoelen is eigenlijk dit. Je kunt toestanden veroordelen. Je kunt de mensen duidelijk maken wat ze zijn. Maar dan moet je ook aanvaarden dat ze hun eigen wegen gaan. Niet veroordelen, niet zeggen dat is de consequentie ervan. En wat dat betreft, de legende van Dismas is een legende hoor. Vind ik een van de meest roerende. Ja, dat Dismas aan dat kruis hangt. Niet waar, en half gekrepeerd en Jezus bijna helemaal. En op een gegeven ogenblik is hij zo onder de indruk van die Jezus. Zegt, Heer, spreek van mij tot de Vader. Ja? Waarop Jezus dus terug zegt, nog heden zult ge met mij zijn. En het rijk mijn vaders. Nou, dat vind ik zo roerend. Dat is gewoon de werkelijkheid. Omdat het er niet om gaat wat je hebt gedaan, maar wat je bent. En wat je bent, dat kan heel snel en plotseling veranderen. Maar wat je gedaan hebt, dat is historie. Die historie die verandert pas weer wanneer de geschiedschrijvers in handen krijgen.
Hebben de kerkgebouwen niet ook al iets bijgedragen tot de macht van de kerken? En zullen deze in Aquarius ook meer en meer worden afgebroken?
Ja, of de kerken ertoe hebben bijgedragen. Ze zijn het symbool van de macht. En ik geloof dat toen men begonnen is met het bouwen van samenkomstplaatsen, men iets heeft gedaan wat heel normaal was. Maar op den duur is men dat gaan maken tot een soort, ja, dependance van de hemel op aarde. Hè? Vandaar ook dat je op alle koerbanken in die oude kathedrale duiveltjes ziet die uitgesneden zijn. Ja, dat is leuk, bij gewone mensen niet. Maar daar waar de priesters zitten, ze weten verduiveld goed waar ze thuis horen. Ja, als je dan zegt, zullen ze verdwijnen? Natuurlijk. Kerken moeten teruggaan naar wat ze in feite waren. Niet paleizen die overdonderen en zo Gods grootheid dan schijnbaar bejubelen, maar plaatsen van stilte, van samenkomst, van bezinning. En die kun je uiteindelijk in een kelder of een eenvoudige kamer ook vinden. Het gaat niet om de uiterlijkheden, om de weelde, om de macht. En zolang je de weelde nodig hebt, dan stoel je op de macht. Maar op het ogenblik dat je teruggaat naar de eenvoud, kom je ook vanzelf tot één keer. Dat denk je, ze had gezegd.
In zijn algemeenheid geldt, gij zult niet doden. Maar stond in de oorspronkelijke essay in de Bijbel niet iets anders, namelijk dat doden uit haat verkeerd of onjuist?
Ja. Gij zult niet doden uit haat of verwerping, inderdaad. Dat is geen Essene Bijbel overigens, maar dat is een uitgebreide versie van de 10 geboden die door de Essene als de enig waar werd aangehangen. Ze waren dan ook een secte, overigens een zeer strikte en bijna kloosterachtige secte. Nou kijk, Het is eigenlijk zo. Wanneer iemand mij probeert te doden en ik dood hem, dan doe ik dat niet omdat ik hem haat, maar dan doe ik omdat er geen andere mogelijkheid bestaat. Nu kan het nog zijn dat ik denk, nou laat hij mij maar vermoorden. Maar als ik nou denk, ja, maar als hij mij vermoordt, vermoordt hij 20 anderen. Huh? Dan zeg je, nou hup, bom, weg ermee. En dan zou ik zeggen, ja, dat is dan wel gerechtvaardigd. Maar je moet niet zeggen, ik ga iemand doden. Huh? Of dat is een vijand. Op het ogenblik dat dat een rol speelt, is het fout. Maar door situaties kun je gedwongen worden om te doden. Zelfs wanneer een mens... ligt te lijden en er is niks tegen te doen, dan zie ik niet in waarom je dan een hond, een schaap, een koe af mag maken, paard, maar een mens die erom vraagt niet mocht helpen om dan met menselijke waardigheid in te slaan.
We zijn door de vragen heen, het is bijna zo goed als tijd.
Nou ja, dat hebben jullie dan aan jezelf te wijten, zou ik zeggen. Vrienden, wij sluiten altijd met een kleine improvisatie. En u weet ongeveer, nou nee, niet iedereen weet hoe het gaat. Het is namelijk gewoon een spelletje. U geeft 3 woorden en ik probeer van die woorden een kleine eindthese te maken. Maar geen zinsnede, hè? Woorden. Hop.
Vaticaan.
Het Vaticaan.
Harmonie.
Met de Pinksterdagen speelt de harmonie in het Vaticaan. Want luister wel, wat is de eenklank samen zijn? Wat is het saamgedrongen wezen dat zonder zich te grenzen, zonder ooit te vrezen, zich deelt met al wat er bestaat? Het is een werkelijkheid die al omvangt. Het is een deel zijn van de Heilige Geest, die in de mens meer kan bestaan dan hij kan spreken in het Vaticaan. Dan wordt de werkelijkheid geboren. Dan daalt de geest in alles neer. Dan is men in zichzelf verloren door de grootsheid van zijn Heer. Dan voelt men zich tot zijn gedreven. Dan spreekt men tongen zonder grens. Dan is men plotseling meer geworden dan alleen een dwaze mens. Dan komen langzaam alle dingen waarbij het uiterlijk niet spreekt. Dan komen langzaam alle vormen en geen vorm meer die het wezen breekt. Dan wordt het alles saamgenomen. Dan wordt het al tot één gebracht. En elk ziet al, en in dat alles erkent hij waarheid, kracht en macht. En word je door de kracht gedreven? En weet je niet waar je moet staan? Er is nog ruimte daar gebleven bij de obelisk in het Vaticaan. Zo, dat was een hatelijk einde. Ja, en ik zou u alleen dit willen zeggen. Ik heb geprobeerd het zo goed mogelijk te doen natuurlijk. Ja, maar ik heb altijd van die gekke associaties. Heb ik vroeger al gehad. Ja, en dan zag je zo'n dennenbos, weet u wel, onderweg. Vroeger had je veel meer dennenbossen dan tegenwoordig. En dan stond er zo één zo'n berk in. Hè? In de Dalente stond hij zo echt te pronken, weet u wel. In de wind zo'n beetje met al die blaadjes. En toen dacht ik, verrek. Dat is nou net een dame van lichte zijde die met de kijker aan staat te babbelen. Met al die derde erachter. En zo ben ik altijd geweest. En ik ben er gelukkig mee geworden. En daarom zou ik u tenslotte één raad mee willen geven. Mens, wat je ook beleeft en wat je ook bent, vergeet nooit te lachen. Al lach je alleen maar om jezelf, dan heb je al genoeg reden om elke dag tenminste eens te glimlachen. Ik wens jullie allemaal prettige huisweg. Welterusten, gezegende nachtrust. En als je er niet aan toe komt, toch veel plezier. Kortom, het gaat u alle goed dat het licht met u wou gegaan. Tot ziens.